Wat zou ze nou zeggen, deze miauwende poes? Nou, wetenschappers willen dat ook wel weten en die werken aan een soort Google Translate voor dierentaal. Dat je dus een vogel, een dolfijn of een koe geluid hoort maken en ploef, op je scherm lees je dan wat het dier zo ongeveer duidelijk wil maken. We gaan het erover hebben in Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. Ook achter de microfoons Leonie Kornips, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. En ook nog, hier komt de hele mond vol, onderzoeker aan NL Lab Humanities Cluster KNAW in Amsterdam. En expert koeientaal. En ook aan de microfoon Jean-Pierre Gele, onze natuurredacteur, die voor de krant een groot verhaal schreef over de ontwikkeling van zo'n Google Translate voor dierentaal. Laten we eerst eens met de basis beginnen. Waarom zouden we het willen dierentaal beter begrijpen? Leonie, daar heb jij vast lang over nagedacht.
Ja, het is een hele inspirerende vraag en ik baseer me altijd op het werk van Eva Meijer, filosoof dierethiek, die uitdrukkelijk schrijft dat wanneer je dieren beter kan begrijpen, dat je dan misschien als mens ook betere relaties met het dier kan aangaan en dat je het dier dan ook als een politiek dier zou kunnen zien. Dus dat betekent dat als je het dier leert begrijpen, dat je dan ook je ervan bewust bent dat het dier misschien protesteert, het ergens niet mee eens is, of dat het juist dingen veranderd wilt hebben, et cetera. En daarin ligt denk ik de kracht van dit soort onderzoek. In ieder geval voor mijn onderzoek.
Dat je dus als de mens ook wat minder centraal zet. Van het draait allemaal wat de mens wil, maar het draait ook om wat al die andere organismen misschien willen in deze wereld. En het zou toch mooi zijn als we die iets beter kunnen begrijpen door middel van taal. Dat zit er dan ook in, denk ik, toch?
Ja, absoluut. Ook omdat we natuurlijk in een periode leven van klimaatcrisis, vermindering van de biodiversiteit. Dus we zullen op een andere manier onszelf moeten zien en moeten plaatsen binnen de wereld die we met een heleboel andere dieren delen.
En Jean-Pierre, ik weet dat jij behalve natuurredacteur hier, ben jij ook vogelaar. Jij houdt ervan om naar vogels te kijken.
Zeker.
En denk je dan ook wel eens, als je zo'n vogel hoort van, ik zou wel willen weten wat hij of zij op dit moment zegt?
Absoluut. Ik heb dat met name als ik weer eens in het voorjaar gewekt word om 4:15 ochtends door de merel die op mijn balkonrand vlak bij mijn slaapkamer zit. Die zit zo rustig een half uur, drie kwartier voor zich uit te tokkelen. Beetje te murmelen zo. Prachtig overigens. Heel mooi poëtisch. Maar ja, je gaat dan toch je liggen afvragen, wat zegt hij eigenlijk en tegen wie?
Ja.
En ik kan me daar wel vaag iets bij voorstellen. Wij vermoeden als mens natuurlijk dat hij signalen afgeeft van iedereen opgelet, dit is mijn gebiedje, mijn territorium, zou kunnen. Het kan zijn dat hij vrouwtjes lokt, het zijn altijd mannetjes die zitten te tokkelen. Maar misschien neemt hij wel een boodschappenlijstje door of vertelt hij iets over het weer. Wij weten dat niet natuurlijk. En we moeten ook oppassen met het vermenselijken van dat soort taal. Maar het is wel nieuwsgierigheid, want dat kan volgens mij ook een drijfveer zijn om te willen onderzoeken wat dieren zeggen. De nieuwsgierigheid naar ja, wat je om je heen hoort.
Ja. Ja, en inderdaad, want als je zo'n vogel ziet en dan denk je van, nou, als die, ik zie ook wel eens zo'n vogel, die heeft dan ruzie met een andere vogel.
Ja.
En dan denk ik van, nou, lijkt me vrij duidelijk wat die ongeveer zegt. Het zal iets zijn als wegwezen, dit is mijn plek.
Ja.
Maar het is leuker natuurlijk als je daar nog veel meer details uit zou kunnen halen.
Ja, aangenomen dat dat soort dieren ook nuances kennen en verder kunnen gaan met hun communicatie dan alleen die hele elementaire, basale kreten slaan, ja. die inderdaad zeggen optieven.
Ja, precies.
Maar ja, wat mij betreft, ik onderschrijf het verhaal van Leonie Kornips ook wel hoor. Ik ben er ook zeer mee eens dat je met zulk onderzoek en met het begrip van dierentaal ook iets zou kunnen bereiken in het bevorderen van dierenwelzijn. Dat gaat ook mij aan het hart. Maar het is bij mij toch ook wel gewoon pure nieuwsgierigheid,
ja.
Los van die dierenwelzijn.
En Leonie, ik kondigde jou aan het begin al aan als expert koeientaal. Kan je eens aan de totale leek uitleggen, wat heb jij precies gedaan met koeientaal?
Ja, ik ben halverwege 2018. Ik heb mijn hele leven onderzoek ik mensentalen, vooral jongerentaal. Mm-hmm. Jongerentalen in Nederland. En halverwege 2018 heb ik eigenlijk de omslag gemaakt om dieren in het taalkundig onderzoek te betrekken. Eigenlijk is dat een vreemde stap, hè, want in de taalkunde leeft heel erg het adagium: taal is dat wat ons menselijk maakt. En daarom kijken we eigenlijk ook niet naar dieren. En ik ben met koeien begonnen omdat ik koeien al een jaar of 10 ken. Omdat ik in de zomer vlakbij een stal een zomerverblijfje heb. De koeien daar, ja, je merkt al de eerste dag dat al die koeien heel individueel verschillend zijn. Mm-hmm. Ook al staan er 100 in de stal. Dus sinds halverwege 2018 ben ik regelmatig bij boeren in de stallen. In de intensieve veehouderij. Ja. En daar kijk ik een paar uur, probeer ik te observeren. Samen eigenlijk met de koeien. Dus ik wil niet zozeer iets leren over de koe, als wel leren samen met de koe. Dat klinkt een beetje wonderlijk, maar ik probeer echt samen eruit te komen wat de koeien proberen over te brengen en te communiceren.
Ja, want dat vraag ik me dan ook af. Oké, dan maakt een koe een geluid. En hoe kan je dan ooit weten als mens dus, van wat die koe dan precies zegt?
Ja, dat duurt ook heel lang. Dat is ook niet iets dat je op één dag leert. Ik denk dat ik nu redelijk kan nagaan wat de koe zegt. Maar ja, dat is dan wel al vanaf 2018 dat ik dit doe. Mm-hmm. En er is een database verzameld door Duitse landbouwingenieurs, al in de eind jaren 80 al. En die hebben van 39 koeien 600 boes verzameld. En die boes zijn verzameld in experimentele omstandigheden. Dus ze hebben de koe een uur te laat eten gegeven of een uur laat gemolken. En die geluiden hebben ze toen opgenomen aan een soort vishaak, vishengel in de stal. Hebben ze eigenlijk toen al kunstmatige intelligentie, voorlopers daarvan, op losgelaten. Mm-hmm. En daardoor zijn verschillende clusters van geluiden die bij elkaar horen. En zo heb ik van hun een database gekregen waarin 6 geluiden eigenlijk al door die software bepaald is. Nou, dat is het geluid dat echt wel hoort in die experimentele conditie dat de koe opgenomen is.
Ja, want dan weet je dus van oké, als wij de koe gewoon standaard, ja, het is een beetje gemeen natuurlijk, later melken dan zij gewend is. En ze maakt elke keer dit geluid en die andere koeien maken ook geluiden die daarop op lijken. Dan is dat blijkbaar de koe die zegt, ja, ik vind dit onaangenaam, ik word te laat gemolken.
Ja, absoluut. Dus die database helpt enorm, maar die database gaat ook heel erg uit van de koe als productiedier. Mm-hmm. Dus vooral in honger hebben en melktijd. En ik ben juist heel erg geïnteresseerd in de sociale eigenschappen van de koe. Dus hoe gaat zij hoe organiseren zij zich sociaal in de omgeving waarin ze wonen en werken en leven? Ja. En welke geluiden brengen ze daarbij voort? En vooral heel veel lichaamsbeweging, hoe verplaatsen ze zich? Dus dat is allerlei informatie die bij het geluid hoort. Want volwassen koeien zeggen eigenlijk niet zoveel vocaal met elkaar, maar wel natuurlijk door lichaamsgedrag. Vroeger had je het verhaal van clever, slimme Hans. Dat was een paard waarvan gezegd werd dat hij kon tellen. Mm-hmm. En met de eigenaar. De eigenaar gaf dan een presentatie. 3+4 is. En dan moest slimme Hans, het paard, moest dan gaan zeggen dat bij 7 dat de juiste uitkomst was.
Fantastisch.
Slimme Hans had het altijd goed. En dat begreep men eigenlijk niet zo goed, totdat er onderzoek naar gedaan werd. En toen werd de eigenaar gescheiden van Slimme Hans, zodanig dat Slimme Hans de eigenaar niet meer kon zien, de mens niet meer. Mm-hmm. En toen wist hij ook niet meer de optelsom. Dus waar Slimme Hans als paard enorm sterk in was, een hele sterke kwaliteit had, was dat hij aan de minimale lichaamsspanning en beweging van de mens kon aflezen, dit is het goede antwoord.
Ja, dat hij dan gewoon ging tikken met zijn hoef. En dat hij dan op een gegeven moment het baasje een heel klein beetje tevreden zag kijken. Zo van, dit is het goede antwoord. Dat hij dan dacht, blijkbaar moet ik nu stoppen.
Ja, absoluut. En koeien, dat zie je heel duidelijk, kunnen ook op die minimale manier heel erg goed met elkaar communiceren. De beweging van de oren, voor hun is dat allemaal, ja, eigenlijk net als bij ons natuurlijk mensen, hele belangrijke informatie om, ja, om met elkaar te communiceren.
Zullen we gewoon eens eventjes, want jij hebt dus ook zelf van die geluiden opgenomen van koeien. Laten we er gewoon eens eventjes twee laten horen. Beginnen we met deze. Dit vond ik een hele mooie koe, deze Louis. Maar Leonie, ik heb echt werkelijk geen idee wat deze koe ons te zeggen heeft. Jij wel?
Ja, omdat ik erbij was. En dat is dus ook het lange veldwerk dat nodig is, omdat het geluid gekoppeld moet worden aan de specifieke situatie waarin de koe zich bevindt. Deze koe was alleen, zij is tochtig en zij is alleen al de stallen ingegaan, komt erachter dat ze helemaal alleen staat, dat vinden koeien niet prettig, en ze roept de andere koeien naar binnen.
Ja, precies. En doordat jij gewoon heel vaak daar was, en dat koeien heel vaak dit geluid maken op het moment dat ze in hun eentje in de stal staan. En dat daarna de andere koeien ook binnenkomen. Dan concludeer je van oké, dan is dit blijkbaar wat ze duidelijk probeert te maken.
Ja, en dat gaat over verschillende stallen heen. In de verschillende situaties. Mm-hmm. En zo kom je er langzamerhand achter wat het betekent. En vooral door de reactie van de andere koe.
Ah, want je zegt verschillende stallen. Dus het is blijkbaar ook echt een soort universele koeientaal. Het is niet een soort dialect van wat de koe dan in Limburg wel spreekt, maar een koe in Groningen, dat ze dan precies dezelfde loeien, dat de andere koeien het dan niet zouden begrijpen.
Ja, dat is nog een hele moeilijke vraag, want ik werk heel kwalitatief, dus dat is heel kleinschalig. Mm-hmm. Maar waar ik wel achter ben, is dat iedere stal of iedere sociale organisatie die de koeien met elkaar kunnen aangaan, ook bepaalde geluiden voortbrengen. Dus ik denk dat alle koeien op dezelfde manier geluiden kunnen maken, maar welke ze in kunnen zetten, mm-hmm, en ook die geluiden kunnen vernieuwen, dat echt te maken heeft met hoe ze moeten leven en werken met elkaar. Dus heb je bijvoorbeeld een kleine kudde waar kalveren bij zijn, dan wordt enorm gecommuniceerd tussen de moederkoeien en de kalveren. Dus kalveren krijgen voortdurend te horen, blijf bij me, ga niet verder. Ze worden geroepen. Dus daar is heel veel vocale communicatie.
Ja, precies. Laten we gewoon nog even eentje doen. De volgende koe. Dit was de volgende koe in de quiz die het Meertens Instituut toen heeft gemaakt. Met allemaal van die koeiengeluiden. En Jean-Pierre, jij hebt die quiz ook helemaal gemaakt. Hoeveel had je er goed eigenlijk?
Ik had de helft goed. En ik was daar zelf niet buitengewoon van onder indruk.
En maar het was multiple choice, hè? Dan moest je meestal kiezen tussen vier.
Ja, drie, vier antwoorden. Je moet van tevoren aangeven of je zelf huisdieren hebt, of je een veehouder in de familie hebt, waar je woont, hoe oud je bent. Allerlei basale informatie die iets zegt over jouw verhouding tot koeien in het dagelijks leven.
Ja.
En ik begreep van Leonie toen ik haar liet horen dat ik zo ongeveer de helft goed had, dat dat bovengemiddeld was voor een stadse jongen als ik. Omdat de doorsnee burger had er geloof ik vier goed, hè, als ik het goed begrijp, gemiddeld.
Vier van de hoeveel?
Van de 12.
Oh ja.
Ja.
Nou is 6 ook nog niet indrukwekkend. Maar het fascinerende aan die geluiden horen is dat je wel gedwongen wordt te luisteren naar bijvoorbeeld de basale vraag. Is het een positief of een negatief geluid?
Ja.
Ik zelf ben erg geneigd om er al gauw iets klagelijks in te horen in het geloei van die koeien.
Ja, snap ik wel.
Ja. Het heeft iets problematisch vaak, maar dat is het dus lang niet altijd. Maar kennelijk zat ik er redelijk goed bij. Dat raakt natuurlijk ook aan het feit, en dat geldt voor Leonie ook, je slaat aan het interpreteren als je geluiden van dieren hoort. Mm-hmm. Als jij een kat boos hoort uithalen, dan meen jij uit de kracht en de intonatie te kunnen concluderen dat dat een boze uithaal is. Ja. Gecombineerd natuurlijk met het feit dat je ziet dat hij zijn poot uitslaat en zijn staart gaat recht overeind staan. Dus er komt ook non-verbale communicatie bij. Maar dat vind ik wel leuk om over na te denken. En je moet dus, denk ik, als wetenschapper ook oppassen dat je je wapent tegen het interpreteren en het toch een beetje vermenselijken van dierentaal.
Ja.
Is dat ook een valkuil, Leonie?
Ja, dat is zeker een valkuil. Aan de andere kant, wat Frans de Waal noemt, heb je natuurlijk ook antropo-denial. Mm-hmm. Dus dat je net doet alsof een ander zoogdier echt een wezensvreemd dier is. Ja. Kijk, we zijn natuurlijk zoogdieren en we hebben heel veel processen. En ook onze cognitie werkt voor een groot deel allemaal hetzelfde. Dus aan de ene kant niet te veel, maar zeker ook weer niet te weinig. Dus ik denk dat je het prima kan zien wanneer een poes pijn heeft of wanneer een koe pijn heeft.
Ja, dat lijkt mij toch ook.
En nou heb ik nog helemaal niet onthuld wat deze tweede koe nou eigenlijk zei. Dus we gaan hem nog even één keer luisteren. Komt-ie? Leonie, geef ons het verlossende antwoord. Wat zegt deze koe?
Ja, met dit geluid ben ik echt heel erg blij. Dit is het geluid van een koe die groet op het moment dat een mens de stal binnenkomt.
Ja, precies. Dus een mens of een bekend mens, de boer of zo.
Nee, dat hoeft geen bekend mens te zijn. Dat is het. Maar het kan meerdere betekenissen hebben. Dat hebben wij natuurlijk in het Nederlands ook. Als ik bank zeg, kan het naar de geldbank verwijzen of naar de zitbank.
Ja.
Nou, dat geldt voor een koeiengeluid net zo goed. En dit geluid is, wordt zowel afgegeven binnen in de stal, maar alleen wanneer het een afgesloten stal is. Niet wanneer het een open stal is. Dus iemand moet echt de ruimte binnenkomen die de koeien als hun ruimte beschouwen. En dat kan de boer zijn, maar dat kan ook een onbekend mens zijn zoals ik.
Ben je dan ook in staat om daar nog een lading in te ontcijferen? Ik bedoel, is het een blije groet van hey, wat leuk, er is iemand? Of is het meer een groet van gadverdamme, ben je er weer?
Ja, en dat is ongelooflijk moeilijk. Dus wat ik aan het doen ben, is al die groetgeluiden, dat ben ik aan het verzamelen. En ik hoop eigenlijk met software erachter te kunnen komen hoezeer ze, in welke mate ze op elkaar lijken. En of inderdaad een bepaalde groet, een bepaalde geluid, och, daar heb je hem weer. Of hey, hallo, goedemorgen. Of het dat betekent.
Het lijkt mij wel echt hilarisch als op een gegeven moment er dus echt zo'n Google Translate voor koeiengeluiden komt. En je denkt dan van, oh ja, ik ga weer met mijn kinderen naar de koeien toe. En dat vinden ze altijd zo leuk, want dan ga ik ze gras geven. En dat dan die koe gewoon zegt van, oh god, daar heb je hun weer. Dat gras hier is echt prima. Ja. Scheer je weg. Nou, dat lijkt me hilarisch.
Ja, dan ga je er ook vanuit dat de koe in min of meer in mensentermen denkt.
Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar, ja.
Daar ga je al.
En het is ook belangrijk, als we dat zouden kunnen vinden, omdat dan de koe ook gezien kan worden als een koe met eigen agentiviteit, zoals je dat in het Nederlands noemt. Hè. Dus dat de koe niet alleen reageert, maar dat het ook echt daadwerkelijk kan aangeven, ik wil dit niet.
Ja, precies. En Jean-Pierre, in jouw verhaal gaat het meer dan alleen over koeiengeluiden. Mm-hmm. Kun je nog voorbeelden geven wat er speelt op het gebied van andere dieren, waarvan wetenschappers proberen te achterhalen wat ze zeggen?
Ja, eigenlijk de oudste interesse van wetenschappers gaat uit naar de hoge fluittonen van walvissen. Daar wordt echt al decennia lang onderzoek naar gedaan. Wat best lastig is, want die geluiden maken ze ook nog eens onder water.
Mm-hmm.
Dus als je iets wilt opnemen, moet je onderwater microfoons gebruiken. En je moet dat zien te interpreteren ook natuurlijk. Maar daar maken ze vorderingen in. Maar het gebeurt met talloze diersoorten. Met knaagdieren, met koeien hebben we het over gehad. Insecten zelfs, vogels. Ik sprak een Britse onderzoeker die houdt zich voornamelijk bezig met zebravinkjes in laboratoria.
Mm-hmm.
Die kwetteren ook de hele dag door.
Ja.
Ze kletsen je de oren van het hoofd, zou ik bijna zeggen. Dus daar valt ook veel aan te meten. En eigenlijk de kern van de moderne stand van onderzoek is dat ze zoveel mogelijk data willen verzamelen.
Ja.
En die gooien ze in databases. En als je maar enorme hoeveelheden hebt, dan wordt het makkelijker om daar patronen in te ontdekken. En daarmee dus ook betekenissen misschien aan te kunnen geven. En soms zelfs met geluiden, zoals bij die walvissen waar ik het over had, die het menselijk oor niet eens kan horen.
Ja.
Dus kunstmatige intelligentie en machine learning, zoals dat heet, zijn daar heel waardevol bij. En dat maakt het ook haalbaarder dat er misschien wel ooit een app per diersoort, schat ik toch in,
ja,
kan komen. Want dat is toch een beetje de droom van veel van dit soort onderzoekers, ook van Leonie trouwens, waarmee je A, een dier zou kunnen verstaan,
mm-hmm,
maar dan dromen ze nog verder. Als we dat dier kunnen verstaan, dan zou het dus ook mogelijk moeten zijn dat wij iets kunnen terugzeggen tegen die app, maar die app vertaalt het dan voor het dier.
In dierentaal.
In dierentaal. Dan krijg je een soort tweerichtingsverkeer. Ja, dan komen serieuze gesprekken om de hoek kijken.
Dus dat de koe dan zegt zo van, hey, ik wil gemolken worden.
Ja.
En dat jij dan, dat krijg je dan in de app te horen, ja, van, ja, te lezen, van nou, ja, dit zegt de koe.
Ja.
En dat ik dan terug wil zeggen, ik moet eerst nog even naar de wc en dan kom ik eraan.
Ja, of het zo gedetailleerd zal kunnen, dat is nog maar even de vraag natuurlijk. Maar een simpel ja of nee, hè, dus heel kernachtig, zou ik mij wel kunnen voorstellen. Maar wat ik mij kan voorstellen is niet van belang. De wetenschap kan zich dat op dit moment ook voorstellen. En ja, er zijn mensen die denken dat dat binnen een jaar of 10 toch ongeveer wel mogelijk moet zijn.
Zou jij dat graag willen, Leonie? Dat je ook via een app dan weer terug kunt praten tegen de koeien?
Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat dieren die naar de dierenarts moeten, bijvoorbeeld de hond of de poes, dat je die op die manier zou kunnen geruststellen. Als je dat al niet al lichamelijk doet, hè? En er worden natuurlijk door de biologen al, en vooral ook met vogels, al heel veel playback situaties gecreëerd. Dus waarin de geluiden van het dier zelf weer teruggespeeld worden. Bijvoorbeeld een antropoloog, Amerikaanse antropoloog, die werkte in Arizona met de prairiehondjes, Kon Slobodchikov. Mm-hmm. Hij doet experimenten waarin hij de geluiden van de prairiehond of van een arend terug laat horen aan de prairiehondjes. En op dat geluid hebben zij dan ook een specifieke vluchtreactie. Dus ja. Je kan dus zo kom je er dus ook achter wat de betekenis van een bepaald geluid is, door dat geluid weer terug te laten horen aan, aan het dier waar die het ook geproduceerd heeft in een bepaalde situatie. Dus daar dat type onderzoek is er ook. En daar zou je eigenlijk ook al met een app behoorlijk vorderingen kunnen maken.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat je in het tegenovergestelde van vluchten, dat je bijvoorbeeld geluiden opneemt waarin dieren harmonieus met elkaar omgaan, of of een moeder een kind verzorgt en de geluiden die daarbij horen. Ja, dat je die dan in een app, dat hij die in een app speelt op het moment dat ik intik, alles komt goed. Weet je wel? Dus van, wees maar gerust, alles komt goed. En dat hij dan dat soort geluiden laat horen en dat een dier daar toch een gevoel bij krijgt.
Ja. Ja, het is alleen heel, we krijgen dan ook een hele grote morele en ethische verantwoording. Want de bedoeling is dan wel dat we niet gaan liegen.
Ja. Oh ja. Oh ja.
Als jij tegen trekvogels zegt dat ze niet naar het zuiden moeten, maar rechtsaf naar het oosten, dan stuur je ze wel allemaal de verkeerde kant op.
Oh mijn god, dan krijg je allemaal pubers die rare grappen gaan uithalen met dierentaal.
Ja, dat is wel denkbaar. Ja,
ja, dat zijn altijd de nadelen van de techniek, zeg maar.
Ja, overigens,
dus, het gebruik daarvan.
Ja, overigens wat Leonie vertelde, dat hebben we in nog praktischer zin al voorhanden. Bij vliegvelden worden vogels verjaagd met vogelgeluiden vaak, om te voorkomen dat ze te veel rond de vliegtuigen zitten en dus met het risico hebben dat ze in de motoren van vliegtuigen vliegen.
Oh, dan laat ze het geluid van een enge roofvogel horen.
Ja, je kan zeggen dat is gewoon een soort vogelverschrikker, maar je kan ook zeggen dat is al een vorm van communiceren in vogeltaal.
Ja.
Tussen mensen en vogel in dit geval.
Ja, dus het gebeurt eigenlijk gewoon al.
Ja, weliswaar heel voorzichtig nog Er moet nog veel gebeuren, maar het leuke van het werk aan dit verhaal over dierentaal vond ik dat er wereldwijd dus wetenschappers bestaan die serieus niet alleen dromen, maar ook werken aan het ontwikkelen van een soort Google Translate.
Ja.
Voor specifieke diersoorten dan. En ja, het is heel interessant om te zien waar dat heen zal gaan.
Een slotvraag voor jullie allebei. Jij eerst, Leonie. Wat is nou nog de heilige graal in dit onderzoek voor de komende jaren? Dat je denkt van, nou, als we dat nou toch zouden weten te ontdekken, dat zou toch fantastisch zijn?
Ja, ik zou heel graag willen weten hoe dieren inderdaad nee zeggen. En of dat dan ook gerespecteerd zou kunnen worden door de mensen die met dieren werken of samenleven of hoe dan ook.
Ja. Nee, ja. En dan, is het dan niet zo dat wat je gewoon al kan zien aan dieren, dat dat al een duidelijk genoeg nee is? Of ze zich terugtrekken? Of...
Ja, dus koeien trekken zich terug of schudden met het hoofd. En bijvoorbeeld om nee te zeggen. Een hele interessante taalkundige vraag is, en die aan dieren vaak wordt ontzegd, is of ze zich een mogelijke wereld kunnen voorstellen waarin iets niet gebeurt. Dan zit je eigenlijk op een soort ontkenning die in de mensentaal op die manier onderzocht wordt. De vertaalslag naar het serieus nemen dan van dat individuele dier, dat zou voor mij dan echt wel de heilige graal zijn. Dus hoe maak je nu de vertaalslag tussen dat wat het dier zegt, protesteert of ontkent, en hoe moet die vertaalslag eruit zien dat wij dan als mensen, die ons eigenlijk boven het dier stellen, dat dan wel serieus nemen en daar ook consequenties aan verbinden?
Ja, precies. En jij, Jean-Pierre, wat denk je, het zou toch fantastisch zijn als ze dit ontdekken?
Nou, ik ben het heel erg met Leonie eens, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ook bang ben, dat ik me eigenlijk afvraag of ik wel echt alles wil weten. Want die merel waar wij het in het begin over hadden, die op die balkonrand zo mooi poëtisch zit te tokkelen. Ik moet er toch ook niet aan denken dat ik erachter kom dat dat die werkelijkheid toch veel minder poëtisch is dan ik hem zie op dit moment.
Ja.
Dus ik weet niet of ik van elk dier alles hoef te weten.
Dat het misschien wel veel platter en lelijker is wat er in dieren omgaat dan je zelf op basis van je fantasie vermoedt, bedoel je?
Ja, of stel nou eens dat tokkelen helemaal niks betekent. Of dat er niks wezenlijks gezegd wordt. Dan zal het nog wel een functie hebben. En daar kunnen we wellicht achter komen, zoals we nu ook al vermoedens hebben daarvan. Mm-hmm. Maar er mag voor mij ook nog iets te raden overblijven. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
Ja.
Want ja, ik hou van dieren en ik vind het ook mooi als daar nog enig mysterie omheen blijft.
Oké, dus wetenschappers mogen van alles ontdekken, maar ook weer niet te
veel. Nee,
niet te
veel. Ze moeten het eerst mij laten weten en dan zeg ik wel of het door mag.
Helder. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Leonie Cornips, onder andere bijzonder hoogleraar aan Universiteit Maastricht en expert koeientaal. En Jean-Pierre Gele, onze natuurredacteur. Wil je een volgende aflevering van deze podcast niet missen? Klik of tik dan even op abonneer en dan kan je de volgende gewoon weer luisteren. Helemaal gratis en voor niets. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.